Ja, Lucas 9 heb ik al gevonden hoor. Maar, of Lucas 9, Lucas 1. Ja, dat krijg je als je te vlak voor de dienst gevraagd wordt of je wil lezen. Dan raak ik altijd een beetje zenuwachtig. Maar ik ben er, dus ik ga beginnen. Maria en Elisabeth. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld met de Heilige Geest en riep luid: "De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat ik de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?" Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei: "Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God mijn redder. Hij heeft ogen gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid." Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. We gaan nu samen zingen uit het liedboek van de kerken, 448, vers 1 en 2.
Ik hoef jullie, neem ik aan, niet te vertellen dat het kerstfeest helemaal niet belangrijk is. Ik neem aan dat ik nou geen nieuwe dingen vertel. Ik bedoel, het kerstfeest komt in de Bijbel helemaal niet voor. Op geen enkele manier. De geboorte van Jezus met alles wat eromheen. Maar het kerstfeest, als je de brieven leest van Paulus en dergelijke, nergens een kerstfeest. Paasfeest wel, Pinksterfeest wel, kerstfeest niet. Dat is er niet. En ik denk dat ik jullie ook niks nieuws vertel als ik zeg: het kerstfeest heeft hoofdzakelijk te maken met de zonnewende die hier gevierd werd in de lage landen bij de zee toen het evangelie hier kwam. Er was gewoon een of andere snuiter, Bonifatius, die vond dat hij Jezus hier moest verkondigen. En die kwam hier en de bevolking hier die versierde dennenbomen met lichtjes en maakte harde knallen om de boze geesten weg te jagen. En toen begon Bonifatius maar te roepen van: "Ja, maar wacht even. Het echte licht is niet het zonlicht wat terugkeert. Het echte licht is Jezus Christus." En toen was kerstfeest geboren. Nou, dat is ongeveer de achtergrond van kerstfeest. En waarom begin ik zo? Om de eenvoudige reden dat je het dus ook een klein beetje voor jezelf zou willen downsizen. Maak het eens wat kleiner. Dat hele kerstfeest, maak dat gewoon eens wat kleiner. Mensen ervaren het als van: dan ben ik vreselijk eenzaam, of we moeten met z'n allen vreselijk gezellig zijn, of we moeten met z'n allen enzovoort. Doe het nou eens even niet. Gewoon breng het nou eens even terug naar waar het eigenlijk thuis hoort. En als je dan aan de Bijbel gaat vragen: waar hoort het nou thuis? Dan krijg je eigenlijk geen antwoord. Misschien dat er nog een verband bestaat tussen het loofhuttefeest en de geboorte van Jezus. Dat zou kunnen, maar de vraag is of dat wel helemaal reëel is. Maar goed, dat zou kunnen, want als dat zo zou zijn, als Jezus op het loofhuttefeest geboren is, dan hebben wij de 3 oudtestamentische feesten weer terug, namelijk Pasen, Pinksteren en loofhutten. Dan zouden we dat moeten vieren. Waarom begin ik zo? Omdat ik eigenlijk helemaal terug wil naar wat er in de Bijbel gebeurt. En ook naar die woorden van Maria. Als je nou misschien weer de Bijbel er even bij pakken. En dan beginnen we bij iets wat niet door Maya is gelezen. In vers 25 van Lucas 1. Daar zegt Elisabeth: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Geboorte van Johannes. Elisabeth, in deze woorden, past dat volledig op zichzelf toe. Dit is voor mij, dit is voor mijn eer, dit is voor mijn bestaan, dit is voor hoe ik in het leven sta. God heeft mijn eer weer hersteld. Proef hem even. Proef hem even. Wie van ons krijgt een kind en zegt: hè, ik word beloond? Andersom wel, hè? Als je geen kind krijgt, dan is vaak wel de vraag: waarom word ik gestraft? Alsof geen kinderen krijgen straf is. Nou, klopt dat in de Bijbel wel, maar dan moet je wel Jood zijn. Dus het geldt daarbuiten eigenlijk niet. Want in het Joodse volk was het zo dat als je geen kind kreeg, dat eigenlijk onze goede God zei: ik wil jouw naam bij de komst van de Messias niet meer in de geschiedenis hebben. Als je dus geen nageslacht had, dan was jouw naam bij de komst van de Messias niet meer in de wereld. Maar waarom zou God dat willen? En dan zeiden de mensen om je heen: wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Wat is er met Zacharias en Elisabeth aan de hand dat God hun naam uitgunt? Dus in die zin, op zichzelf betrokken, zegt Elisabeth, ik zal het nog een keer lezen: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, omdat de mensen me niet langer verachten. Zo kun je kerst vieren. Ik moet erbij horen, het moet bij mij passen. Dan krijg je de situatie van Maria, de engel. Gabriel, die vertelt haar dat ze zwanger zal zijn uit de Heilige Geest. En die hoort dan meteen dat haar nicht Elisabeth ook zwanger is. Dus die gaat op pad om Elisabeth te ontmoeten. En dan gebeurt dat hele merkwaardige, dat op het moment dat Elisabeth en Maria elkaar groeten, dat het kind in de buik van Elisabeth opspringt. Dat wil zeggen, dat heeft te maken met het feit dat tegen Zacharias was gezegd dat het kind al van voor zijn geboorte de geest van God zou hebben. Met andere woorden, de geest herkent de geest. En dus zie je hierin ook dat Johannes al de geest van God had, want die herkent de Messias al voor de geboorte. Dus dat is een heel merkwaardig gebeuren. En op dat moment staat er ook dat Elisabeth vervuld werd met de geest. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. En dan vertelt ze een paar dingen, daar kom ik zo meteen ook even op terug. Maar nou, bij Maria. Want dan komen we dus bij Maria. En in de NBV-vertaling die wij hier hebben, staat: mijn ziel prijst en looft de Heer. Dat staat niet in het origineel. In het origineel staat: mijn ziel verhoogt de Heer. Maakt zijn naam groot. Dat is een hele rare term. Waarom zou jij de naam van God groot moeten maken? Alsof die jou nodig heeft. Alsof die op de een of andere manier jouw loflied, jouw inzet nodig heeft om groot, groter, grootst te worden. Dat is toch een rare gedachte. Ik ga er even met gestrekt been in. Ik zou me niet toevertrouwen aan een God die groot moet worden door mijn woorden en daden. Of door mijn leven. Want ze zegt: mijn ziel, hè? Dat is ook oké. Maar mijn ziel is mijn hele bestaan. Mijn hele bestaan maakt God groot. Dus wie ik ben, wat ik doe, alles maakt God groot. Maar ik zelf zou me niet toevertrouwen aan een God die groot moet worden omdat Peters bestaan hem groot maakt. Dan denk ik bij mezelf, nou, dan kan ik mijn bestaan beter aan iets anders besteden. Want die God, let op, ik zeg het even voorzichtig, maar die God die afhankelijk is van wat wij doen, is erg onbetrouwbaar. Erg onbetrouwbaar. Dus waarom zegt Maria dat? En je hoort het elders in de Bijbel ook wel, hè, dat wij Gods naam groot moeten maken. Maar het zit hem in dat woordje mijn ziel. Mijn ziel, en dan moet je dus niet het accent leggen op groot maken, maar op de Heer. Waar Elisabeth, en dat kun je dus nu begrijpen, waar Elisabeth zegt, God heeft naar mij omgezien, zodat mensen mij niet meer schandelijk bejegenen en zo. Maria zegt, nee, mijn ziel maakt God groot. Dus mijn richting, mijn levensgang, alles wat ik doe in dit bestaan, dat is gericht op God. Er is een spelletje, het is een kun je op je telefoon spelen, en dan moet je wisseltjes, die moet je allemaal zo leggen dat het balletje van de ene kant in één keer naar de andere kant rolt. Misschien heb je het wel eens gespeeld. En dan krijg je allerlei verschillende pipes, heet het. Dan moet je dat allemaal aanleggen en dan moet het balletje in één keer rond. Waarom dit beeld? Omdat als je dan de lofzang van Maria leest, dan merk je dat in wat zij zegt, alle schakeltjes van de Bijbel opeens in een lijn gaan liggen. Want als je dat loflied nauwkeurig leest, dan kom je mensen tegen. Ja, ik zal je er niet helemaal mee vermoeien, maar je komt bijvoorbeeld Abraham en Sarah tegen. Je komt Hanna tegen. Heb je het loflied van Hanna wel eens gelezen? Dat lijkt hierop. Je komt Isaac en Jacob tegen. Jacob en Esau kom je tegen. Want zoals die twee in de buik van hun moeder al oorlog voerden, is die twee-eiige tweeling Johannes en Jezus, die vieren samen het leven. Dus je vindt in heel veel dingen, vind je opeens dat Oude Testament terug. Alsof alles wat Maria ooit gehoord heeft, dat komt opeens in lijn te liggen. En uiteindelijk komt het in lijn, dit ben ik, dit is het woord van God, zo leef ik. En als het bij mij, waar het bij mij om gaat, is dat God groot is. Nou, even stilstaan bij dat groot. Ik kom zo meteen weer terug op Elisabeth, hè? Even stilstaan bij dat groot. Want wat wil nou zeggen dat mijn ziel God groot maakt? Nou ja, dat wil zeggen dat je in je bestaan niet bezig bent met je eigen behoud, met je eigen eer, met je eigen gemak, met je eigen kerstkrans, met je eigen vuurwerk, met je eigen. Maar dat je in al die dingen gericht bent op God. Sterker nog, dat je als het ware ondergedompeld bent in God. Want God is zoveel groter dan wij. Zo oneindig veel groter. Ik heb het beeld veel vaker gebruikt. Als je aan een vis vraagt, definieer de oceaan. Dan kan die dat niet. Het is niet mogelijk voor een vis om iets te zeggen over de oceaan. Dat gaat niet. Misschien weet die vis niet eens dat hij in de oceaan is. Kun je tegen de vis zeggen, nou, ga eens even op het strand liggen en kijk dan naar de oceaan. Ja, dan is de vis dood. Dat werkt ook niet. Nou, hetzelfde, het is natuurlijk een voorbeeld, maar hetzelfde is met een mens in God. Niet voor niets zegt de Bijbel dat wij in hem bestaan en leven. Psalm 8, Paulus op de Areopagus. Dat is wat Maria hier doet. Maria die zegt, mijn ziel maakt de Heer groot. Dat wil zeggen, ik besef dat ik compleet ben omringd en doordrongen van God. Dus zo'n vraag als bestaat God, ja, dat is niet relevant. Je kunt aan de vis toch ook niet vragen. Bestaat de oceaan? Bewijs dat maar eens. Dat kan niet, want je leeft erin, je woont erin, je ademt erin. Je bent helemaal omringd en doordrongen van God. Nou, dat is wat Maria hier zegt. Mijn ziel maakt groot de Heer. En als je dan dat lied volgt en je hoort Hanna, je hoort Sarah, je hoort Jacob en Esau, je hoort koning David, je hoort al die mensen, dan zie je opeens al die dingetjes uit het Oude Testament op zijn plek vallen. En Maria die komt opeens van, nou, dit ben ik nou. En daarom zullen alle mensen mij zalig noemen. Dat is niet om wat Maria doet. Dat is niet om wie zij is. Maar omdat wij een mens ontmoeten die compleet omvangen en doordrongen is van God. Maar daar mag jij ook in zitten. Het punt is dat wij nog wel eens afstand creëren tussen God en ons. En dan zeggen wij van allerlei dingen dat het moet worden bewezen of moet worden aangetoond of wat er ook moet. Maar dan is God opeens hij ver weg en ik ben hier in mijn eentje. Maar lieve mensen, dat is het niet. Dan ben je net een vis op het droge. Dan blijf je denken en naar adem happen. Dan blijf je het maar zoeken. Dan blijf je met kerstballen voorbereiden en het feest valt altijd tegen. Totdat je ontdekt dat het niet zo is dat jij God moet ontdekken, maar dat hij jou omringt en doordringt. Het enige wat je dan kunt doen, is die God binnenlaten. En als je dan het lied leest, dan zie je dat God in het leven van Maria wordt binnengelaten. En dan gaan we terug naar Elisabeth. Pak je Bijbel er nog eens bij. Want dan begin je opeens te snappen waarom de dingen gebeuren. Kijk, Elisabeth, die zei in vers 25... de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet langer verachten. Dat is de eerste Elisabeth. Op het moment dat ze nog niet geraakt is door die God waar ik het net over had. Zij is dus, net als Zacharias de vorige keer, ze is helemaal omvangen door haar eigen geschiedenis, door haar eigen zin en onzin en wat de mensen wel niet van mij denken en wat wel of niet bewezen kan worden. Dan moet je eens opletten, als Maria komt, dan lezen we het stukje nog een keer. Niet omdat Maria het verkeerd of zo las, maar gewoon nog een keertje. Kort daarop, vers 39. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Dus zij komt het huis binnen en ze groet Elisabeth. En jullie weten dat een groet in die tijd vrede is. Je komt een huis binnen en je groet het met vrede. Vrede aan dit huis. Shalom. Salam aleikum. Vrede voor jou. Zo komt ze binnen. Toen, moet je opletten, toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot en zij werd vervuld met de Heilige Geest. Moet je voorstellen wat hier gebeurt. Deze Maria, die zich bewust al die poppetjes op een lijn heeft staan en zich opeens bewust is geworden van het feit van haar plekje in die complete geschiedenis. Deze Maria, vanuit de vrede en de passie van onze God, groet een ander mens. Wat gebeurt er met jou als jij wordt begroet in de liefde en de passie van God? Daar word je warm van. Daar word je warm van. Dan springt er een vonk over. Dan is er opeens zoiets van, ik hoor erbij. En Elisabeth verandert ogenblikkelijk. Johannes is de eerste die het hoorde en die springt op. Maar Elisabeth snapt opeens, nou, nee, snappen is niet zo goed woord. Maar die wordt opeens ook ondergedompeld in die zee van God. In zijn aanwezigheid, in zijn alomtegenwoordigheid. Ze wordt vervuld met de geest, staat er. En dan moet je opletten wat ze nu gaat zeggen, want het is compleet anders als wat ze eerst had gezegd. Even kijken, ze werd vervuld met de Heilige Geest. Vers 42. En riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. Dan denk ik, oké, dit is nog even de overstap van hoe mensen over je denken. Onder alle vrouwen moet jij dus blijkbaar een extra plekje hebben. Nou, oké. Maar dat is dan de overgang, maar dan krijg je hem. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar me toe komt? Dat zit nog steeds op die grens van hoe kijken mensen naar elkaar. Maar dan, toen ik je groet hoorde, want dat was het, hè? Toen sprong opeens de vrede van God over. Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Dus Johannes onderwees zijn moeder. En dan krijg je het. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. In sommige vertalingen, ik weet niet welke je voor je hebt, zie je dat dan meteen wordt gezegd die de engel Gabriel heeft geloofd. Want Maria, de engel Gabriel, jullie kennen dat, Nienke heeft daarover gepreekt, en die geloofde wat Gabriel haar zei. Maar that's not the point. Maria is de vrouw die die complete geschiedenis heeft geloofd. Vanaf Adam. Maria op haar leeftijd waarschijnlijk gewoon in een kinderlijke overgave, in een zo werkt dat nu eenmaal in de geschiedenis van God, heeft die complete geschiedenis en alles wat God ooit gezegd had, heeft ze geloofd. Wat is daar nou de lol van? Waarom ben je dan zalig als je dat gelooft? Dat God zijn woord in vervulling zal laten gaan. Nou ja. In ieder geval betekent dat je je niet helemaal suf vecht om je eigen ik boven water te houden. Dat weet ik uit ervaring. Als je als een vis in de oceaan duikt en daar gewoon zwemt en een of andere wijsneus vraagt aan je, kun jij bewijzen dat het een oceaan is? Nee, maar ik zwem er wel lekker in. Dat is wat er gebeurt op het moment dat je je overgeeft aan het woord van God. Het woord dat waar zal worden. Het woord dat nooit leeg zal terugkeren naar God. Het woord waar je aan vast kunt houden. God heeft ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd. Daar kun je je aan vasthouden. Ook in je milieuactiviteit bijvoorbeeld. Maar dat betekent niet dat je in je milieuactiviteit je het vel van de knokkels knokt om deze oude aarde te redden. Je moet er wijs mee omgaan. Je kinderen willen ook graag ademhalen, dat snap ik allemaal wel. Maar doe het alsjeblieft vanuit de ontspanning van het feit dat God je een nieuwe aarde gaat geven. Zo staat Maria in die geschiedenis. En Elisabeth heeft dat opeens door. Of ze heeft het niet door en wordt geïnspireerd door Gods geest om het zo te zeggen. Zie je wat er in het leven van Elisabeth gebeurt? Maar Maria zit als jonge vrouw al compleet in die lijn. Is als een vis in het water in Gods geschiedenis. En van Maria wordt ook steeds gezegd dat ze de woorden opnam in haar hart en overdacht. Ze bewaarde de woorden in haar hart. God zegt het. Ik mag eruit leven. Ik mag erin meegaan. En zo zie je dat Elisabeth in vers 45 een compleet ander geluid laat horen als wat ze liet horen toen ze eerder het woord nam. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. En nou krijg je de impact van het lied van Maria. Want Maria die zegt dan, maar mijn ziel maakt God groot. Dus met andere woorden, een volgende stap uit het denken van Maria. Want Maria die zegt nog, gelukkig de mens, dus die kijkt nog Maria aan. Gelukkig de mens die geloofd heeft, dus die kijkt nog ons aan. Maar Maria die zegt, nee, ja, het zal. Maar mijn bestaan, mijn leven is God zelf. En het mooie is dan, dat als je dan dat lied, dat gaan we niet helemaal doen hoor, want dat wordt veel te veel. Maar als je dan het lied van Maria pakt, dan zie je opeens dat de poeha van de wereld, de groten van de wereld, die wordt het zwijgen opgelegd, zegt Maria. Waarom? Omdat God het heeft gezegd. De armen van de wereld worden opgetild. De behoeftigen van de wereld krijgen een plek. Waarom? Om de nieuwe rijken te zijn, om de nieuwe machtigen te zijn? Nee, er zit een soort van nivellering in. Niet zoals een socialistische partij zou willen, dat van de rijken moet worden gepakt, hè, en de armen moeten worden verhoogd en zo. Nee, maar voor Gods aangezicht zijn opeens alle mensen gelijk. Moet je voorstellen wat dat betekent. Heel botweg gezegd zou je kunnen zeggen, alle mensen poepen. Alle mensen poepen. Daar zijn ze allemaal gelijk in. Dus met andere woorden, als je iemand tegenkomt die vreselijk poeha heeft en vreselijk rijkdom uitstraalt en bla bla bla, die, bedenk maar eens bij jezelf, ook hij moet naar het toilet. Niet om hem te degraderen, maar om te weten wat de werkelijkheid tegenover God is. Hoe alle mensen, rijk en arm, gelijk zijn voor God. En dat is wat Maria bezingt. De aardse verhoudingen van poeha en onderdrukking, die verdwijnen allemaal. Waarom zingt ze dat? Omdat God het heeft gezegd. Eén is uw meester, jullie zijn allen broeders. Dus alle mensen zijn voor Gods aangezicht opeens gelijk. Als je dan dat lied gaat bekijken, we zullen het niet helemaal doorlezen, maar dan zie je, en ik wil het laatste stukje eruit pakken, zodat je dat in ieder geval kunt pakken. Hij trekt zich het lot aan, vers 54, 55, zeg ik nou. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar. Zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Wat staat hier? Hier staat niets anders dan dat Maria tegen ons zegt, lieve mensen, de Messias wordt geboren. Snappen doe ik het niet. Maar door Israël vanaf Abraham heen is dit al beloofd en het gaat gebeuren. En wat heb jij nou aan het kerstfeest? Jij hebt aan het kerstfeest dat op jouw plek, alleen of niet, dat weet ik niet, dat op jouw plek er een feest mag zijn van de vis die zich opeens realiseert dat hij in de oceaan zwemt. Dat God in Christus Jezus jij bent geworden. Dat God in Jezus Christus jouw jas heeft aangedaan. Dat hij op jouw plek is gaan zitten. Jouw leven draagt. Jouw verdriet, jouw vreugde. Zalig ben je als je gelooft alles wat God ooit beloofd heeft. Laatste punt, want ik begon een beetje zuur, hè, van met al die kerstkransen en weet ik wat allemaal. Ik geloof zelf dat wij van het kerstfeest een potje hebben gemaakt. Dat geloof ik zelf. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om bij de zonnewende lichtjes aan te steken en feestjes te vieren. Dat vind ik leuk. Moet je vooral doen. Maar het heeft voor mij niks te maken met Christus. Althans, het feestje niet. Wanneer je de geboorte van Jezus viert, maakt mij niet uit. Dat mag voor mij elke dag. Maar het lastige is dat wij onze uiterste best doen om dat wat kerst eigenlijk is, mijn ziel maakt de Heer groot, om dat helemaal weg te plempen onder eten, drank en kerstmuziek. De uitdaging van het lied van Maria, een jonge vrouw in de grote geschiedenis van Israël, de uitdaging is dat je leert zeggen, Heere God, u bent de zee, ik ben de vis. Mijn hele leven zal ik u groot maken. Amen.